zitten helemaal aan het begin van de tijd, voorbij de schepping van de mens. We gaan naar Genesis 1, in den beginnen. Oeps, ja, ik sta hier heel gevaarlijk, dat weet ik, maar ik sta hier wel bewust heel gevaarlijk. Dus we zitten bij Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig, die tekst die kennen we allemaal wel. Wat was het eerste dat die woeste en lege aarde merkte van de aanwezigheid van God? Nou, de geest van God zweefde over de wateren. Of die aarde dat gemerkt heeft, maar Richard zit in de hoek waar ik het zoek. Het eerste wat God deed was, hij sprak. Nou ja, of de aarde dat heeft gehoord, dat weten we niet. Maar het eerste wat de aarde ervoer van die aanwezigheid van God was licht. Het eerste wat God schiep, dat was licht. Had ik eigenlijk mijn knikkertje even mee moeten nemen. Als ik hem aanzet, ja, dat heb ik gedaan. Dus dan... Kijk. God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Dus het eerste wat er gebeurde op aarde was dat er was licht. We gingen naar Genesis. Mens werd vastgegapen. Abraham, Isaac, Jacob. Gods volk komt tot stand. We krijgen de rechters, de koningen, de profeten, de grote en de kleine, de ballingschap. We krijgen een paar honderd jaar niets. En dan wordt Jezus geboren. Nieuwe Testament. De evangelie. De handelingen van de apostelen. Na de handelingen krijgen we de brieven van de apostelen. En dan komen we bij het eind van de Bijbel. Het boek Openbaring. Enkelvoud. De Openbaring. En gaan we nu naar het eind van Openbaring. Naar het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Dan is daar dat laatste beeld. Voordat Jezus met een paar persoonlijke woorden afscheid neemt van de Bijbel. Wat is het laatste beeld dat we zien in de Bijbel? Sorry? We hebben het inderdaad, dank je Lutze, over het Nieuwe Jeruzalem. En wat is er zo bijzonder aan het Nieuwe Jeruzalem? Het allerlaatste wat er wordt beschreven over het Nieuwe Jeruzalem. Het daalde neer uit de hemel. Er wordt een beschrijving gegeven van het Nieuwe Jeruzalem. Maar het allerlaatste wat er beschreven wordt over dat Nieuwe Jeruzalem. Ja, dank u wel. Ik lees het hele stukje maar even van. Ik vind het zo'n prachtig beeld. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stonden een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Er zal geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. God woord begint met licht. God woord eindigt met licht. Dus het is waarschijnlijk een beetje een understatement om te zeggen dat licht in de Bijbel een dingetje is. We hadden het bij het laatste man ontbijt hadden we het over geloven in de Bijbel. Geloven in Gods woord van kaft tot kaft. Dat is in dit geval dus geloven van licht tot licht. En als er dan in het midden van die tijd tussen Genesis en Openbaring, misschien niet volgens onze kalendertijd, maar wel in het midden van die geestelijke tijd, een man opstaat in de tempel en die zegt, ik ben het licht van de wereld, dan is dat een statement. Dan is dat iets wat daar gezegd wordt. Ik kreeg er een beetje een beeld bij van een man die daar staat met een heel lang juk op zijn schouders. Wat reikt van Genesis tot Openbaring. En hij staat daar in het midden van de tijd en hij draagt daar heel de wereld, heel de geschiedenis. Hij was erbij in Genesis en hij zal erbij zijn in het boek Openbaring. En hij staat daar in die tempel en hij staat daar en hij zegt, ik ben het licht voor de wereld. En dat, geloof mij, dat heeft daar geklonken in de tempel. Maar die woorden die hebben geklonken in het dodenrijk. Die woorden hebben geklonken in de hemel. Die woorden hebben geklonken en geëchoed tot aan het eind van het heelal. Want dat waren hele betekenisvolle woorden. Ik ben dus verder aan het gaan met mijn reeks over. Sorry, ik had jullie het plaatje van het Nieuwe Jeruzalem nog willen laten zien. Mooi beeld over de rivier met de bomen die aan weerszijden iedere maand opnieuw vrucht geven tot genezing van de volken. We zijn dus bezig met de namen van God. Voor de mensen die daar misschien dat niet meer helemaal herinneren. We zijn begonnen met de namen die God zichzelf geeft in het Oude Testament. Hè, waar God dus de wereld instapte en van tijd tot tijd zei tegen iemand, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of ik ben de God die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Of ik ben uw schild. Dat waren momenten waarin God ingreep in de geschiedenis en mensen bemoedigde en tegemoet trad met die naam die op dat moment zo betekenisvol was. En we hebben er een aantal van gedaan. We zijn uitgekomen bij de kanteltekst. Ik noem dat Oude Testament maar even de namen van God 1.0. En dan kwamen we bij de kanteltekst waar het Oude Testament overgaat in het Nieuwe Testament. De beroemde woorden uit het boek Jesaja. Want een zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren en gij zult hem noemen, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat is dat kantelpunt waar we overgaan naar het Nieuwe Testament. En dan komen we in dat Nieuwe Testament aan. En daar zegt God niet meer, ik ben, maar met de geboorte van Jezus zegt hij, hier ben ik. En hij heeft 33 jaar onder ons gewoond en geleefd. Maar toen was God nog niet uitgesproken. Want ook Jezus zei regelmatig, ik ben. En dat is opgetekend in het boek of het evangelie van Johannes. Daar staat 7 keer dat Jezus spreekt, ik ben. De vorige keer, de laatste keer, dat was de eerste keer dat Jezus dat zei. Ik ben het levende brood, of het brood dat leven geeft. En nu zijn we bij de tweede aangekomen. En dat is waar Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Ik ben het licht voor de wereld, dat spreekt Jezus 2 keer in dat evangelie van Johannes. De eerste keer is dat in de tempel waar net een vrouw bij Jezus is gebracht die betrapt is op overspel. En Jezus wordt daar eigenlijk verleid door de schriftgeleerden en de fariseeën van, eens even kijken wat hij gaat zeggen. We brengen een vrouw die eigenlijk gestenigd moet worden. En dan gaan we toch eens even kijken. En dan spreekt hij die onvergetelijke woorden van, wie van u zonder zonde is, werp maar die eerste steen. En dan wordt het heel stil. En één voor één druipen de mannen af. En Jezus blijft over met die vrouw en zijn discipelen. En tegen de vrouw zegt hij, ga heen en zondig niet meer. En dan volgen deze woorden. Ik ben het licht voor de wereld. Okay, ja. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De tweede keer, dat is vlak daarna, dan verlaat hij de tempel. Dan komen ze onderweg komen ze een man tegen die blind geboren is. En dan vragen ze de discipel aan hem, die man is blind geboren, is dat nou omdat hij gezondigd heeft of is dat omdat zijn ouders gezondigd hebben? En dan zegt Jezus van, nee, dat heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat Gods heerlijkheid in hem openbaar wordt. En dan krijgen we dat wonderbaarlijke schouwspel dat Jezus op de grond spuugt en een beetje modder maakt. En dat smeert hij dan op de ogen van die man. En hij zegt van, ga naar de bron van Siloam en was u daar. En de man was zich daar en hij kan weer zien. Twee keer zegt Jezus dus, ik ben het licht voor de wereld. Als we daarover nadenken, dan komen we natuurlijk bij, wat is licht? Nou, kijken we naar de grondtekst, dan komen we bij licht, dan zien we woorden als daglicht, licht van het leven, licht van voorspoed, onderricht en kennis. Het aangezicht van Yahweh over Israël is licht. Duidelijk maken. En heel vaak wordt licht in de Bijbel, dat hebben we ook in deze teksten gezien, geplaatst tegenover duisternis. Wordt vaak genoemd in combinatie met elkaar. Licht openbaart iets wat niet zichtbaar is. Soms openbaart het zelfs dingen die we liever niet geopenbaard zien. Maar goed, dat doet dan het licht, of Gods geest. Licht is ook de bron van leven. Zonder licht is er geen fotosynthese, raakt op de duur de zuurstof op en blijft er op de aarde niet veel anders als dood. Licht kan in de duisternis schijnen. Duisternis kan niet in licht schijnen. Dat is wel een bijzonder facet. Ik ga even iets doen. Hak zin in. We draaien het altijd om. Maar vandaag mag hij zien wat we doen. Vandaag mag hij horen wat we zeggen. Een van de betekenissen van het woord licht gaat over kennis en onderricht. Het overdragen van kennis wordt wel verlichten genoemd. We hebben eeuwen geleden ook de verlichting gehad. Hè, toen kwam er allerlei kennis over van alles en nog wat. En als we van iemand zeggen dat hij, nou dat is ook geen groot licht, zeggen we dan. Dan bedoelen we, nou dat is ook niet iemand die erg slim is of veel kennis heeft. Jezus als rabbi was een leraar en hij heeft kennis. In zijn geval heeft hij alle kennis. En in de tijd van Jezus werden grote leraren, grote rabbijnen, werden genoemd licht van de wereld. En hun leerlingen werden genoemd lampen. Jezus noemt in Johannes 12 en verderop ook zijn leerlingen kinderen van het licht. Het zijn zijn kinderen, kinderen van het licht. Voor ons is dat bijzonder taalgebruik, maar in die tijd was dat een redelijk normaal taalgebruik voor grote godsgeleerden en godsleraren. En als zo'n oude rabbijn dan overleed, dan was dat licht weg en dan werd een van die lampen, zijn beste leerling, werd dan het nieuwe licht voor de wereld. Licht openbaart, en dat is wat Jezus doet. Jezus openbaart wat er in het hart van de mensen is op dat moment. Hij openbaart wat de geestelijke toestand van het land is. Jezus openbaart wat de Vader werkelijk bedoelde met bepaalde teksten uit de Bijbel, waarvan de betekenis in die tijd wat verloren is gegaan. Jezus openbaart waar het met het land en de wereld naartoe gaat. Jezus openbaart dat er hoop is. Dat er een toekomst is en een eeuwig leven. Met andere woorden, Jezus heeft alle kennis. En met die kennis, dat licht, schijnt hij in de duisternis van die tijd. En hij schijnt daarmee ook in onze tijd, in de duisternis. En daardoor worden geestelijke principes en geestelijke werkelijkheden worden daardoor zichtbaar. En dat stelt ons weer in staat. Om de juiste weg op te gaan en geestelijke zaken van elkaar te onderscheiden en waar nodig is aan te pakken. Zoals ik al zei, Jezus noemt licht steeds in combinatie met de duisternis. Sorry. En hij, die had ik al een keer gehad, ja, viel, de onderste. Hij verwijst daarmee naar Jesaja 9 vers 1, die bekende tekst die we ook vaak gebruiken met kerstmis. Hè? Het licht dat in duisternis wandelt ziet een groot licht. Of in de modernere vertaling. Het volk dat in duisternis ronddolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het duister, in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. En de duisternis, waar Jezus het over heeft, dat is de duisternis die daarvoor staat in hoofdstuk 8. En als ik dat even mag samenvatten, dan is die duisternis waar Jezus over spreekt en waar ook Jesaja over profeteert. Er is in het land, er is angst, er is oorlog, er is honger. God is een steen des aanstoots geworden voor de mensen. De mensen raadplegen geesten van doden en waarzeggers en ze volgen andere goden. En laten we eerlijk wezen, sindsdien is er weinig veranderd in de wereld. Grotendeels doordat God en zijn zoon nog steeds een steen des aanstoots zijn. Dit is de duisternis waarover Jezus spreekt en dat is de duisternis waarvoor hij gekomen is. In de vorige preek, of de preek daarvoor, heb ik ook al gezegd. Die namen van Jezus, die namen van God zijn prachtig. Daar kunnen we ons heerlijk in verdiepen. Die bemoedigen ons, die troosten ons, die geven ons kracht en wijsheid. De andere kant is dat we ons wel moeten mogen realiseren dat iedere naam van Jezus ook een roeping voor ons als gemeente is. Zeg maar een opdracht. En in dit geval maakt Jezus dat zelf heel duidelijk. Hij spreekt namelijk in Matteüs 5 zelf: jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. En dan komt het. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Jezus geeft hiermee heel duidelijk zelf aan de gemeente het stokje door. Hij zei in de vorige tekst, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Maar Jezus wist dat hij terug zou gaan naar de Vader. En toen zei hij tegen zijn leerlingen, jullie zijn het licht in de wereld. Veel van het onderwijs wat Jezus gaf was aan het meer van Galilea. Hier zie je de stad Tiberias. Als je aan de overkant van het meer staat, dan zie je de stad Tiberias liggen, want die ligt tegen de berg gebouwd. Die ligt wat hoger. Hierbovenin, ongeveer 400 meter boven het meer, ligt de stad Chorazin. Als je langs het meer staat, dan zie je Chorazin zie je liggen. 400 meter hoogte en bij helder licht zie je dat liggen. En nog iets noordelijker, dan moet ik even een andere kaart erbij halen. Kijk, hier heb je Chorazin, daar ligt de stad Safed. En Safed ligt zo'n 1000 meter boven het meer. Een stad die, als die gebouwd is, heel duidelijk zichtbaar is vanaf het meer. En Safed was een van de 5 steden die zo hoog lagen, dat daar aan het begin van iedere maand en aan het begin van het jaar grote vuren werden ontstoken. Zodat het voor de omgeving overduidelijk was dat er een nieuwe maand aanbrak of dat er een nieuw jaar aanbrak. Dat deden ze zodat mensen op tijd de feesten die God aan de maanden gekoppeld had konden vieren. In die tijd hadden ze nog geen internet, Luutse. Vanavond, hè? 7:30, briefje ligt op tafel. Vanavond 7:30 kun je gewoon via internet het internationale begin van het Loofhuttenfeest meemaken. Nou, dat kon in die tijd niet. Dus ze hadden in Israël in die tijd 5 hoge plaatsen aangewezen. En daar werden vuren ontstoken die zichtbaar waren in de hele omgeving. Als een signaal van, jongens, er begint een nieuwe maand. Dus dan weet je wanneer je het Loofhuttenfeest moet vieren. Dan weet je wanneer je de Grote Verzoendag moet vieren. Dan weet je wanneer het Pesach is. Dus als Jezus daar spreekt over een stad die hoog op de berg ligt, kan niet verborgen blijven, dan snapte iedereen die in die omgeving woonde, die snapte wat Jezus bedoelde. Want zij deden iedere maand niet anders als, hé, de nieuwe maand. Voor ons zijn dat soms wat onduidelijke beelden. Maar voor de mensen in die tijd, die daar met Jezus rond dat meer van Galilea trokken, was dat gewoon alledaagse kost. Ze snapten dat. Als ze daar stonden langs het meer, dan wisten ze dat daar hoog in die bergen, ja, daar werd een vuur ontstoken. En dan wist je, ja, misschien wel hoe laat het was. Aan de hand van deze beelden laat Jezus zien dat we een opdracht hebben om als gelovigen zichtbaar te zijn en licht te brengen in een duistere wereld. Dat is het centrale thema van de bergrede waar dit in beschreven staat. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En daarmee kom ik dan zo'n beetje bij het laatste punt. Ook vandaag leven wij in een wereld met angst, honger, oorlog, geestelijke duisternis. We leven in een wereld die aanstoot neemt aan God of hem in ieder geval totaal negeert. Dat eerste, dat ervaren we in Nederland gelukkig niet zo. Oorlog en honger. Maar het laatste, geestelijke duisternis, aanstoot nemen aan God, God totaal negeren, dat ervaren we hier in Nederland wel. Dus ook voor vandaag is de tekst van Jesaja nog net zo waar. Het volk doolt in duisternis rond. En het enige schitterende licht dat zij ooit zullen zien, is dat van ons. Van Christus in ons. Maar hoe kom je dat het zout zijn smaak verliest en weggooid wordt en vertrapt? Want dat kan blijkbaar ook, zoals Jezus schrijft. Hoe blijft ons vuur brandend? Hoe behouden wij onze smaak? Hoe zorgen wij dat inderdaad, als de mensen naar ons kijken, ze het licht in de wereld zien? Ik denk dat dat alleen maar kan als je je voortdurend bewust bent van de identiteit die je hebt in Jezus. De identiteit die Jezus ons gegeven heeft. En die identiteit is dat jij en ik zijn het licht in de wereld. En we zijn het zout der aarde. Niet omdat ik zo goed ben, of omdat ik dat zelf graag wil, of dat ik dat vind. Nee, Jezus heeft het zelf gezegd. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. En laat geen leugen of geen Satan of wat dan ook je beroven van die identiteit. Je bent de geliefde, zoals Henri Nouwen dat altijd omschrijft. Jezus bepaalt wie wij zijn en niemand anders. Gods woord is de waarheid. Niet wat ik ervaar, wat ik voel, wat ik vind of zelfs wat een ander over mij zegt. Als Gods woord de waarheid is, dan is wat Jezus over mij zegt de waarheid. En die identiteit moet ik niet laten roven. Want als ik die identiteit laat roven, dan verlies ik mijn zoute smaak en dan word ik te duur vertrapt. Zoals Jezus het licht voor de wereld was toen hij op aarde rondliep, zijn wij dat nu. Omdat hij het gezegd heeft. Niet omdat ik het vind. En daarin ligt niet alleen onze identiteit, maar daarin ligt ook onze autoriteit. Onze autoriteit om te staan, om te gaan, om te spreken, om te bidden, om te zalven, om handen op te leggen, om daden te doen namens Jezus Christus. In Jezus naam, amen, is niet een kreet aan het einde van een gebed. Nee, dat is de autoriteit die wij in onze identiteit van Jezus gekregen hebben. En hou dat vast. Laat dat niet roven. En het is zo makkelijk in deze tijd om dat te laten roven of om dat uit te laten doven. Jaren geleden kwam er na de dienst iemand naar me toe en die vroeg om gebed. En dat is prima, kom mee, gaan we even zitten. Die persoon die zat ermee dat er een bezoek gebracht ging worden. Hij ging op bezoek bij iemand die middag. En die persoon die deed aan yoga. En dat vond die persoon moeilijk. Oké. Als jij dat moeilijk vindt, dan ga ik voor je bidden. En dat heb ik ook gedaan. Vanuit de toppen van mijn tenen, als die persoon, dan bid ik om kracht en om wijsheid. Maar nadat ik gebeden had met die persoon, heb ik toch even deze tekst erbij gehaald. Jij bent het licht in de wereld. En als dat huis waar jij binnen gaat voor jouw ervaring misschien wat duister is, omdat iemand daaraan yoga doet, wees je dan bewust van je identiteit. Al is het daar pikdonker, ik kan het hier niet pikdonker maken, maar dan heb ik maar een heel klein lampje nodig en jullie zien allemaal dat lampje. Licht kan schijnen in de duisternis. Sterker nog, licht schijnt in de duisternis. En dat heb ik die persoon ook meegegeven. Natuurlijk, je gaat onder de bescherming van de Heer. Maar wees je ook bewust van je identiteit. Als jij daar binnenkomt, komt Christus met jou binnen. En hoef je, wil ik daarmee zeggen dat we bij duistere zaken dat allemaal maar fluitend? Nee. Ik zou zeggen alert, maar niet angstig. Bij dit soort duistere zaken, daar zitten dan ook weer gradaties in, denk ik. Wees alert, maar niet angstig. Wees je bewust van je identiteit en je autoriteit die je hebt gekregen van Jezus. Die zegt, jij bent het licht in de wereld. Niet door kracht of door geweld, is dat gesproken, maar door mijn geest. Wees bewust dat jij binnenkomt met de geest van God. Zie je niet angstig rond? Ik ben even kwijt waar de tekst staat, maar...
Ja, goed. Ik ben altijd bij je.
Ja, vertrouwen, maar ook met dus kennis van Gods woord. Weten wie je bent. En weten dat als wij de Bijbel geloven van kracht tot kracht, dat een stuk van onze identiteit is. Ja, die tekst die slaat erop. Ik weet even, weet iemand waar die... Waar die hè?
Jeremia 61.
Oké. Okay. Ja, ik heb even mijn Bijbel niet bij de hand, maar... Ja. Er is een verhaaltje. Wat ik maar even vertel. Ja, dat kan wel. Er is een groot oorlogsschip op weg. En dat grote oorlogsschip is op een missie. Het is donker. En op de brug ziet de man die achter het roer staat in de verte een licht. En die denkt, ja, een ander schip kruist ons. Maar ja, wij zijn op een missie. Dus dat schip dat moet maar ruimte maken voor ons. Tweede Wereldoorlog, toen hadden we nog niet van die moeilijke praatdingen en zo. En dus hij zegt tegen de marconist van, joh, ga naar buiten toe en sein even dat we eraan komen en dat hij opzij moet. Dus de Marconist die stapt naar buiten en met die seinlamp, ik weet niet of je die dingen kent, met van die jaloezie ervoor, die zeigt met morse sein en seint hij in die richting van, wij komen eraan, ga opzij. Nou, komt niks terug. Nou, nog maar een keer. Dus hij seint weer. Wij komen eraan en wij hebben voorrang, dus ga opzij. Oké. En het flikkert wat aan de andere kant. Wat zei hij? Hij zei, ik ga niet opzij. Oh. Autoriteitsconflict. Ja, wat te doen. We halen de kapitein erbij. Dus man met allemaal van die gouden strepen en pet vol met gouden toestanden. Zij nog een keer. Nou, hetzelfde antwoord terug, ik ga niet opzij. Dus die man gaat op zijn strepen staan en die zegt van, zijn maar even wie we zijn. Wij zijn de Hare Majesteit, weet ik veel hoe het schip heette. Ik ben kapitein die en die van de Koninklijke Marine. En ik beveel u, ga opzij. Knip is weer wat aan de andere kant en hij kijkt naar de marconist en hij zegt van, wat zegt hij? Ik ga niet opzij. Stoom, kom maar zo horen. Ja, die man die heeft te vertellen, zit zijn op een missie bezig. En vraag hem eens waarom hij niet opzij gaat. Dus hij weer zijn, waarom ga je niet opzij? Knip is weer wat aan de andere kant. En dan marconist die komt terug. Wat zei hij? Hij zei, ik ga niet opzij, want ik ben een vuurtoren. Kan jij het volgende plaatje zien? Ja, hè?
Ja.
En, laat je niet intimideren. Er is zoveel in de wereld dat ons kan intimideren, wat onze aandacht vraagt, wat zegt dat we niet goed bezig zijn, dat andere visies heeft. Als je een vuurtoren bent, als je het licht van Jezus uit staat te stralen, dat hele grote schip daar heeft dat nodig. Want anders loopt hij op de keien. En dan ben je dan misschien niet zo groot. Het is maar een klein vuurtorentje. Of misschien ben je al oud en een beetje verroest. Zoals dit vuurtorentje. Dat maakt niet uit. Als jij staat op de plek waar Jezus jou wil hebben. Dan ben jij in staat om dat grote schip veilig binnen te brengen. Om dat licht te verspreiden. Deze wereld, dat grote schip, heeft het nodig dat er bakens op de weg staan die de mensen kunnen leiden. Die de identiteit van Christus hebben, die de identiteit van Christus doorgeven. Die laten zien dat in een wereld van angst en honger en ongeloof er nog hoop is. Dat er een weg is, dat er een veilige haven is. En ja, dan kun je het ook wel eens voor je kiezen krijgen. Dan krijg je de storm ook wel eens voor je kiezen. Maar blijf staan. In de kracht van Jezus. Licht geef je door de wereld heen. Zodat het niet uitdooft. En hoop geeft aan generaties. Het licht heeft ons nooit verlaten. Jezus is wel teruggegaan naar de hemel. Maar hij heeft ons zijn geest gegeven. En onze opdracht en onze autoriteit ligt in Jezus. Onze identiteit die we hebben in Christus. En lieve mensen, hou dat vast en laat het niet van je roven. Amen. Het paste zo mooi, dat lied. Jezus licht in de duisternis. Daarmee wil ik afsluiten.